zullen we samen de dienst bij de Heere brengen. Heere, we danken u dat we bij u mogen komen in die wonderbare naam van de Heer Jezus. En Vader, we prijzen u voor uw gave van de Heiland, aan wie we alles te danken hebben. Dat we in vrijheid nou bij elkaar mogen komen. Dat we samen die prachtige liederen mogen zingen. En dat we straks uw woord mogen openen. Zoveel broeders en zusters in de wereld is dit voorrecht niet meer vergund. En we weten niet, Heer, hoe lang gij ons dat nog geeft. Maar dank u ervoor dat we het nog steeds dat voorrecht hebben. Wil u prijzen voor wie u bent. En Heer, we bidden voor elkaar zoals we hier vanavond zitten of laten meeluisteren. U kent een ieder van ons. We kennen elkaar alleen maar aan de buitenkant. Maar u weet onze gedachten, zegt uw woord. U weet wat er in ons hart leeft. U weet of daar verdriet is, of pijn, of moeite, of zorg. Of misschien ook blijdschap en dankbaarheid. O Heere, we willen het alles voor u neerleggen vanavond. En wilt u deze ruimte reinigen, heiligen en vullen met uw heilige tegenwoordigheid. Heere, wat is het ook belangrijk om in deze tijd, waarin er steeds meer een aanval plaatsvindt op de persoon van de Heer Jezus en op het levende woord van u, om vast te houden aan wat u gezegd hebt. Heere, we zien aan al de dingen in de wereld dat we in de eindtijd leven, dat de komst van de Heer Jezus voor de deur staat. En dat weet de vijand ook. En daarom zal hij van alles doen om ons daarvan af te houden. Om ons van uw woord af te trekken. Om ons uit de relatie met u te halen. En wat is het dan nodig, Heer, om elkaar steeds weer te bepalen bij wat u vanuit uw woord zegt. En zo willen we bidden dat u vanavond dat woord levend maakt, openbaart in onze harten, duidelijk maakt dat we bemoedigd worden, opgebouwd worden. En als u het nodig vindt, ook vermaand worden. Heer, zegen de organist. Zegen Kitara. Zegen alles wat vanavond hier mag plaatsvinden. Opdat het alles mag zijn. Tot zegen van ons allen. Maar bovenal, tot verheerlijking van uw naam. Vader, we bidden het u. Uit genade. En in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik heb er al die tijd tegenaan zitten kijken. Zie, ik kom spoedig. En het thema waar ik vanavond met u over na wil denken is: de koning komt. Leven, lieve mensen, in de eindtijd. Wat concreter, we leven vlak voor de opname van de gemeente, van allen die de Heer Jezus kennen. En dat zal je best eens eerder verteld zijn. Ik vertel u daarmee niks nieuws, denk ik. Alleen dan moet je oppassen dat je er niet aan gaat wennen. Maranatha-samenkomsten heet dat hier. En Maranatha, dat weet u wel, denk ik, betekent: de Heer Jezus komt spoedig. Maar ik heb soms wel eens het idee dat christenen, als het over de wederkomst gaat, wat ingedut zijn. Ik las een tijdje geleden in de krant dat de leer van de eschatologie, dat is de leer van de toekomende dingen, van de eindtijd zou je kunnen zeggen, massaal door evangelische christenen losgelaten wordt. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Terwijl je in een tijd leeft dat je de dingen bijna in vervulling kunt zien gaan, laten veel christenen dit los. Als de Heer Jezus in zijn profetische reden, Matthäus 24, Marcus 13, Lucas 21, het heeft over de eindtijd, over de tekenen van de tijd, dan verwijt hij met name de geestelijke leiders dat ze geen zicht hebben op de tijd waarin ze leven. En ik verbaas me er elke keer weer over dat ook vandaag zoveel christenen absoluut niet zien wat er vandaag om ons heen gebeurt. Ja, ze zien dat wel, Maar ze zeggen, ach, dat was altijd al zo. Dat zal wel weer anders worden. Isaac da Costa, een van de mannen van het nadere revij, een Jood die de Heer Jezus kende, heeft ooit eens gezegd, er komt een keer een tijd, dan kun je de krant naast de Bijbel leggen. Ik zeg er dan altijd bij, je moet niet de krant op de Bijbel leggen, maar naast de Bijbel. Hij bedoelde ermee te zeggen, dat je als het ware in de tijd waarin we leven, in de tekenen die God geeft, kunt zien hoe laat het is. Meer dan 10.000 teksten in de Bijbel, plaatsen, gaan over de komst van de Heer Jezus en over het duizendjarig vrederijk. Dat is 25% van de Bijbel. Dat kun je toch maar niet wegmoffelen en doen alsof het er niet staat. Nee, de Heer geeft en wil dat ook, dat we daar aandacht aan besteden en letten op de tekenen die Hij geeft. Ze staan natuurlijk in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. Een van de voorbeelden, en die wil ik met u lezen, is Psalm 2. Psalm 2 is een zogenaamde Messiaanse psalm. En ik wil het graag met u lezen. Ik lees voor alle duidelijkheid in de herziene Statenvertaling, maar dan weet u waar het over gaat. Psalm 2. Daar lezen we, waarom woeden de heidenvolkeren en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. Dat is de Heer Jezus dus. En wat roepen ze dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. In zijn brandende toren zal hij hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tot mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koning, handel verstandig. Laat u onderwijzen. Rechters van de aarde, dient de Heere met vrezen en verheug u met bever. Bever, met huiver staat hier bij mij. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Het lijkt een beetje een moeilijke taal als je het zo op het eerste gezicht leest, maar bij nadere bestudering zit er toch een hele bijzondere boodschap in. Er zijn 12 versen, 4 pericoopjes, zo noemen we dat, van 3 versen. En elk pericoopje is een spreken. Het eerste pericoopje is een spreken van de wereld, ik kom daar zo al op terug. Het tweede pericoopje is een spreken van God zelf. Het derde pericoopje, een spreken van de Heer Jezus. En een vierde pericoopje, een spreken van de Heilige Geest. Nou, die vier dingen hoop ik vanavond kort met u op in te gaan. Maar we gaan nog eens een lied zingen met elkaar. En dat is, even kijken, lied 314 uit Johannes de Heer. Heiland, wij zijn hier vergaard.
Thank you.
Ik wil dus met u nadenken over het thema de koning komt. We leven vandaag, en ik zei het reeds, in apocalyptische tijden. Dat wil zeggen profetische tijden. Heel de wereld is in beroering. Waar je ook kijkt en waar je ook overleeft. Het lijkt wel of alles op de kop staat. Je hoeft maar even naar het journaal te kijken, de krant te lezen, de radio te horen. En je ziet het. Afrika, de Balkan, Zuid-Amerika, Azië, het Midden-Oosten niet te vergeten. Het lijkt wel of alles in beroering is. En in die zin had Isaac da Costa gelijk. Er komt een keer een tijd, dan kun je de krant naast de Bijbel leggen. En nogmaals onbegrijpelijk dat zoveel christenen dat niet opmerken. Het moet toch opvallen, je moet het toch zien. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, ik doe net of ik niks zie. Je kunt ook de Bijbel dichtlaten, want de Bijbel spreekt daar wel heel degelijk over. En zeggen, ach, dat hoor ik nog wel eens, man, dat was altijd al zo. Het gaat wel weer over, het komt wel weer goed. Maar dat is niet waar. Het is ook niet realistisch. Het is een beetje zelfbedrog. Maar als je oplet en je ogen en je oren de kost geeft en het woord van God leest en gelooft, dat komt er natuurlijk wel bij, dan moet je toch gaan zien, de koning komt. En dan kun je als het ware in het wereldgebeuren de voetstappen horen van de komende koning. Jezus komt. De heer Jezus zegt zelf in Lucas 21, let op de vijgenboom, beeld voor Israël, en zegt hij erbij, op alle andere bomen. En dat is de volkerenwereld. Als je wilt weten hoe laat het is in het tijdsgebeuren, dan moet je op Gods klok kijken. En Gods klok zegt dat het laat is. Heel laat. En weet u wat nou zo geweldig is? De Heere laat zijn kinderen niet in het onzekere. En spreekt juist vandaag zo bijzonder door de tekenen van de tijd. We leven in het grote advent. De komst van de Heere Jezus. En ik zei net al, ik wil graag uw aandacht voor een vierenlijst spreken in deze psalm. En het eerste blokje is dus de verse 1 tot en met 3. En dat begint, waarom woeden de heidenvolkeren? Andere vertalingen zeggen, waarom woelen de volkeren? Waarom zijn ze zo onrustig? Waarom is het zo'n chaos in de wereld? Dat zeggen niet alleen gelovigen. Dat zeggen ook in toenemende mate ongelovigen. Waarom loopt het uit de hand? Waarom komt men er niet meer uit? Kijk maar naar Brussel. Ze praten maar, ze praten haar en ze willen het ene gat met het andere gat stoppen. En mij is vroeger altijd thuis geleerd, als je het ene gat met het andere gat stopt, dan hou je wel een gat over. En men komt er niet meer uit. Dat geven ze ook ridderlijk toe. Ja, niet voor de camera. En ook niet in de krant. Maar als je je privé zou spreken wel. Waarom zoveel vredesconferenties? En die vrede komt maar niet. Er zijn nog nooit zoveel oorlogen, woeder in de wereld als op dit moment, grote en kleine. Rampen, oorlogen, hongersnoden, in toenemende mate. Ja, zeggen de mensen, is het er altijd al geweest? Jawel. Maar niet in die mate, niet in die omvang als vandaag de dag. We moeten ook realistisch zijn. Waarom loopt het zo gigantisch fout? En ik kan er eigenlijk maar één oorzaak voor bedenken. De mensheid heeft God haar schepper doodverklaard. We maken zelf uit wie er geboren gaat worden. En we maken zelf uit wanneer we willen sterven. Dat is de realiteit waar wij vandaag in leven. Daar hebben we God niet meer bij nodig. Dat regelen we allemaal zelf wel. Staat hier toch ook, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Want het is een samenzwering tegen de Heere, een samenspannen, een rebellie zou je kunnen zeggen, tegen de Heere en zijn gezalfde. Laten we de boeien verbreken. Laten we ons bevrijden van die God. We willen autonoom zijn. We willen zelf de dienst uitmaken. Wij bepalen wel wat goed en wat kwaad is. En er is geen absolute waarheid meer. Alles is relatief geworden. Als jij denkt dat dat goed voor jou is, dan doe je dat gewoon. En als u denkt dat dat goed voor jou is, dan doet u dat gewoon. En de mensheid is al zo progressief geworden, dat we abortus en euthanasie als een recht zijn gaan beschouwen. Ik las een tijdje geleden het schokkende bericht. In een rechtszaak tegen een abortusarts in Florida verklaarde de dokter: ja, het komt regelmatig voor dat baby's levend ter wereld komen. En we leggen het allemaal zo lang in de toiletruimte en daar spartelt het tot het doodgaat. En toen ik dat las, toen dacht ik, het is net of je het over vissen hebt. Maar we hebben het over mensen. Mensen die naar Gods gelijkenis en beeld geschapen zijn. En dan denk ik, Heer, hoe lang kunt u dat nog aanzien? Het is toch verschrikkelijk, maar dat gebeurt vandaag. Kerken zegenen vandaag homohuwelijken in. Moet allemaal kunnen, want God is een God van liefde. Dus dat is liefde, zeggen ze. Dus dat moet hij dan ook maar goed vinden. En zelfs predikanten zeggen dat en doen dat zelfs. In die tijd leven wij. Dat is merkwaardig, want ik lees in de Bijbel dat God in Leviticus zegt dat het hem een gruwel is waarop de doodstraf opvolgde. Nou, die God is niet veranderd. De mensheid is veranderd. De situatie is veranderd. De hele wereld is veranderd. We leven in een tijd dat we de dienst uitmaken en we hebben de Heer in die middel. Dat is een spreken van de wereld. Toen in 2004 de Europese grondwet moest getekend worden in Rome, in een zaal, daar stond nog een beeld van keizer Constantijn de Grote, de eerste christenkeizer, dat weet u. Maar dat beeld moest weg, voordat er getekend kon worden. Want niets, maar dan ook niets, moest er nog herinnerd worden aan het christendom. En men heeft het humanisme met vlag en wimpel binnengehaald. Dat is precies wat hier staat. Laten we onze banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We willen niet dat hij koning over ons zij. En toen de Italiaan, Buglietione, was vertegenwoordiger van Italië in het parlement, openlijk durfde te zeggen, als goede Rooms-Katholiek, dat God zei dat homoseksualiteit, praktiserende homoseksualiteit, zonde is. Toen werd hij uitgejoeld, ook door het zogenaamde naamchristendom, en uit het Europees parlement gezet. Want voor God is daar geen plaats meer. Wel voor de islam, hoor. Weet u nog, een aantal maanden geleden, toen dat filmpje op de wereld, over de wereld ging, dat zelfs de voorzitter van het Europees parlement zo nodig daar iets van moest zeggen. Dat dat niet kon en dat dat godsdienst, dat het God lastelijk was. Dat kon allemaal wel. Maar die Italiaan die moest weg. Want die durfde te zeggen wat God in zijn woord zei. Ik las een tijdje geleden, zag ik een programma op de televisie. Een interview met een neuroloog. En die vertelde, we kunnen binnenkort het gedrag van mensen bepalen, zodat we iemand kunnen veranderen. We zetten een kastje in zijn lichaam. Er gaat een draadje naar zijn hersenen. Even kort door de bocht. Want dat die man crimineel is, of een oplichter, of een fraudeur, daar kan hij niks aan doen, want dat is genetisch bepaald. Maar we kunnen dat door middel van een kastje veranderen. Maar ziet u de tactiek van de vijand? Want dan bent u niet meer verantwoordelijk voor wat u doet. Dan is de mens niet meer verantwoordelijk. En dan hebben we de Heer ook niet nodig. Dan hebben we ook geen nieuw leven nodig. Dan hoeft de mens ook niet wederom geboren te worden. En die lijn doorgetrokken, dan had de Heer Jezus ook niet hoeven te komen. Had hij niet voor onze zonde moeten sterven, want dan konden wij er immers toch niks aan doen. De tactiek van de vijand. Een spreken van de wereld, een wereld zonder God. Vroeger stelde men de wetenschap onder de autoriteit van het woord van God. Briljante mensen uit de wetenschap, Einstein, uit de muziek, Bach, stelden zich onder dat woord van God. Tegenwoordig stelt men de wetenschap boven het woord van God. Het is een zaak. Zwering, zegt Psalm 2, vers 2. tegen de Here en zijn gezalfde. En spreken van een wereld zonder God. En van de week las ik, en dan stop ik hier maar even mee met deze voorbeelden, want je kan wel aan de gang blijven. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft besloten dat christelijke werknemers, let u goed op, alleen christelijke werknemers, mogen ontslagen worden als ze tijdens het uitoefenen van hun beroep openlijk voor hun geloof uitkomen. Dus dan weet u wat ons te wachten staat. Er wordt niet over andere godsdiensten gesproken, alleen over het christelijk. Lieve mensen, dat is een spreken van een wereld zonder God. Het tweede pericoopje, van 4 tot en met 6. Ja, misschien hebben u zich ook wel eens afgevraagd. Ziet de Heere dat dan niet? Doet het hem dan niks? Laat hij het dan maar allemaal gaan? Dat zegt vers 4. Die in de hemel woont, zal lachen. God zwijgt vaak in zijn liefde. En misschien heb u zich dat ook wel eens afgevraagd. Waarom zwijgt de Heere toch? Terwijl ik zo graag een antwoord wil weten. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing en heel de zonde van de mensheid op hem gelegd werd, toen werd het 3 uren donker op Golgotha. Toen werd u en mijn zonde op hem gelegd. Dat kunnen wij nooit begrijpen. En toen riep hij het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar God zweeg. God had die hele bende daar kunnen verdelgen op Golgotha. Maar God deed het niet, God zweeg. Want als hij dat wel gedaan had, dan waren u en ik voor eeuwig verloren geweest. Want dan hadden wij moeten sterven voor onze eigen zonde en schuld. Dan hadden wij zelf het oordeel moeten dragen. Deze wereld schreeuwt om de oordelen van God. Zijn naam wordt onteerd, zijn naam wordt belasterd. En God zwijgt. Waarom zwijgt God? Omdat God liefde is. En nog mensen wil redden, ook vandaag. Daarom zwijgt God. Maar er komt een moment, dan gaat God spreken. Dat staat er daar ook. Vers 5. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En wat zegt hij dan? Ik heb mijn koning toch gesteld over Sion, mijn heilige berg. God zwijgt vandaag nog. Als zijn heilige woord belasterd wordt. Ook helaas op kansels vandaag. God zwijgt als zijn kinderen moeten lijden. Zoveel in de wereld. Elke 5 minuten. Sterft er ergens op de wereld een christen om zijn geloof. Dat kan je je niet voorstellen, maar het gebeurt wel. God zwijgt nog als het bloed van de Heer Jezus belachelijk wordt gemaakt door vrijzinnige predikanten. God zwijgt als er met de allerheiligste dingen wordt gespot. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik hoorde dat tijdens de Oud en Nieuw een of andere grapjas een conferentie deed en daar werd het geloof en de persoon van de Heer Jezus op de schop genomen. En niemand zegt wat. Het mag allemaal wel. Maar als je morgen wat over de islam krijgt, krijg je iedereen over je heen. Nee, we mogen de Heer en we mogen de Heer Jezus belasten. Dat mag allemaal. God zwijgt nog steeds. God zwijgt als zijn oude volk steeds meer in het nauw komt en van iedereen de schuld krijgt en meer in de tang komt. God zwijgt. Maar binnenkort gaat de Heere spreken. Ik heb mijn koning toch gesteld. Ik heb mijn koning toch gezalfd en over Sion mijn heilige berg gesteld. Heel de wereld bemoeit zich met Jeruzalem. Heel de wereld bemoeit zich met Israël. Weet je waar ik nou zo blij om ben? Psalm 132 zegt de Heere, Jeruzalem is mijn stad. En in Genesis, in Leviticus 25, Israël is mijn land. En in Genesis 12, de Joden zijn mijn volk. Staat echt in de Bijbel. Waarom is toch de hele wereld tegen dat kleine volkje van 6 miljoen inwoners? Waarom die haat tegen dat volk? Waarom wijst de wereld per definitie Israël af? Waarom reageert ze woedend als ze een hek een muur bouwt om hun eigen bevolking te beschermen, wat er ieder land zou doen? Waarom reageert ze niet als in Nigeria, Soedan, in Indonesië honderdduizenden christen worden afgeslacht? Waarom is de media per definitie anti-Israël? Want dat is gewoon zo, dat moet je constateren. Weet u waarom? Omdat Israël een zichtbaar teken is van de levende God. Een spreker van God is dit. Omdat elke Jood een bewijs is van het bestaan van de levende God. En omdat de duivel die erachter zit weet dat de koning spoedig komt. Daarom wijst de wereld Israël af. Omdat ze de God van Israël afgewezen heeft. Dat is het hele probleem in het Midden-Oosten. Daarom is het ook niet een politiek probleem, maar een geestelijk probleem. Iedereen valt erover als Israël een muur of een hek bouwt. En het is diep en diep triest wat meneer Van Acht op het ogenblik aan het doen is met zijn 65.000 handtekeningen. En daarmee dwingt hij een debat in de Kamer af, want dat kan volgens de parlementaire regels. En moet de Kamer zich uitspreken over een boycot van producten in Israël. God geef het dat zijn ogen open gaan. Iedereen valt erover. Maar dat op een heleboel andere plaatsen in de wereld ook van die hekken gebouwd worden. Saoedi-Arabië had een hekgebouw van 900 kilometer. Marokko van 2700 kilometer. Pakistan van 3300 kilometer. Met dezelfde bedoeling. Maar niemand zegt iets. Maar als Israël het doet, dan heb je de pop aan dansen. Maar dat door die muur, door dat hek in Israël, het aantal aanslagen met 90% verminderd is, en daardoor vele onschuldige levens gespaard zijn, daar hoor je niemand over. Men heeft het steeds over Palestijnse vluchtelingen, en dat is natuurlijk een grote tragedie. Alleen die mensen zijn nooit door Israël weggejaagd. Dat is ook de valse voorstelling van de media. Ze zijn vrijwillig gegaan in opdracht van hun eigen leiders. Maar dat door de Arabische landen 900.000 Joden wel verdreven zijn, wel weggejaagd zijn, uit die landen, daar spreekt niemand ooit over. Het is allemaal zo krom. God spreekt zijn eigen woord. God spreekt heel bijzonder vandaag door de situatie in het Midden-Oosten. En dan gaat de hele wereld op zijn kop staan. God zegt, ik heb een plan. Ik heb een plan met de wereld, ik heb een plan met mijn gemeente, ik heb een plan met mijn volk Israël. En dat plan gaat door, ondanks meneer Obama, ondanks meneer Morsi, ondanks die meneer in Iran, ondanks de EU. Mijn plan, zegt God, gaat door, want het moet tenslotte komen tot verheerlijking van mijn zoon, de Heer Jezus. Een spreken van God heb ik dat weten. Pericoopje genoemd. Het derde pericoopje is een spreken van de Heer Jezus zelf. Kijkt u maar in vers 7. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Ik heb u heden verwekt of opgewekt. Ik wil, zeg een andere vertaling, getuigen van het besluit des Heer. Ik wil Gods plan met deze wereld, met de gemeente en met Israël bekend maken. Want die grote koning die komt voor Israël is onze gezegende heiland Jezus Christus. De verlosser der mensheid. Die verzoening aanbracht. Die schuld betaalde. Die zijn bloed stortte. Die zijn leven gaf. Lang voordat de wereld bestond was er daar een gesprek in de hemel. U kunt dat lezen bijvoorbeeld in Spreuken. God had een plan om de ten dode gedoemde mens te redden. In zijn genade wilde hij zijn liefde uitstorten. De mens stond in de schuld bij God. En iemand moest voor die schuld betalen. Iemand die zelf geen zonde en schuld had. Nou, zo'n mens is er niet. En zo'n mens was er niet. En toen zei de Heer Jezus, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij. En toen kwam hij naar deze wereld, terwijl hij wist wat hem te wachten stond. Schande, laster, bespotting. Uitgeworpen worden en tenslotte die verschrikkelijke kruisdood. En toch wilde hij het doen en deed hij het. Uit liefde voor de mensheid, uit liefde voor u en mij. Dat is een liefde, dat kan een mens niet uitleggen, ik tenminste niet. Maar het is wel waar. Toen werd het kerstfeest. Toen kwam hij van boven naar beneden. Dat is het grote verschil met al die andere wereldgodsdiensten. Moet je maar eens opletten, die moeten zich altijd richten naar een God die dan ergens daar moet zitten. Waar weten ze ook niet. Maar onze God kwam in de Heer Jezus naar beneden en zocht ons op. In onze nood, in onze schuld, in onze ellende. Het wonder van kerstfeest. En hij wilde allen redden die op zijn liefdesaanbod ingaan. Maar ook om straks allen te oordelen, en dat wordt wel eens vergeten, die zijn liefdesbord afwijzen. En zeggen, voor mij hoeft het niet. En dat is verschrikkelijk. Want er komt een keer een moment, zegt de Bijbel, dat elk mens komt te staan voor de levende God. En dan zal je maar één vraag gesteld worden. Wat heb je gedaan met het aanbod, met het offer van mijn Zoon, Heer Jezus? Vers 8 en 9. God zal straks het hele oordeel geven aan de Heer Jezus. Vraag mij, eis van mij en ik zal u de heidenvolken geven als oordeel. De Heer Jezus komt binnenkort terug. En zal op zijn troon in Jeruzalem plaatsnemen, de troon van David. Al aangekondigd in de geboorteaankondiging aan Maria. Of de wereld dat nou wil of niet. Waarom heeft de hele wereld zo'n belangstelling voor Jeruzalem? Waarom wil de islam ineens naar Jeruzalem? 1800 jaar heeft geen Arabier, geen islam interesse gehad voor Jeruzalem. Het wordt niet één keer in de Koran genoemd. Ja, dat zeggen ze wel, maar dat is helemaal niet waar. Dat zeggen zelfs Korangeleerden. Het staat alleen al 854 malen in het Oude Testament. Jeruzalem. De stad van de grote koning. En Psalm 132 zegt, God zelf wil daar straks gaan wonen. Het wordt de stad van de grote koning. En vandaar die strijd. Iedereen heeft zijn mening over Jeruzalem vandaag. De wereld heeft zijn mening. Amerika heeft zijn mening. De Verenigde Naties hebben een mening. De Palestijnen hebben een mening. De EU heeft natuurlijk zijn mening. Christenen hebben een mening, Joden hebben een mening. Het is allemaal verdeeld. Maar zeggen ze over één ding, of een heleboel dingen kunnen we het eens worden, maar over Jeruzalem, dat wordt een heel lastig probleem. Weet u dat de God het al lang gezegd heeft? Zacharia 12 vers 2. Want ik, zegt de Heer, en niemand anders maakt Jeruzalem tot een schaal der bedwelming der alle volken en een lastige steen. Nou, precies hetzelfde woord. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle volken moeten tillen. Gaat gebeuren, hoor. En die hem tillen zullen zich deerlijk verwonden. Waarom is heel de wereld toch tegen Israël? Omdat God in Israël, lieve mensen, door het offeren van de Heer Jezus, aan het kruis van Golgotha, want het heeft daar gestaan, vrede en verzoening tot stand gebracht heeft. En dat is de duivel een doorn in het oog. Straks zullen alle volken optrekken naar Jeruzalem. Leest u maar Ezekiel 38 en 39. Maar dan is Gods tijd. Dan is het afgelopen. Wat zegt God in Joël? Want te die dagen Wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Israël, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat. U mag ook lezen het dal van Armageddon. En ik zal daar meteen in gericht treden. Gaat komen hoor. De oorzaken van mijn volk Israël. Wat gij onder de volken verstrooid hebt. Het is vandaag, precies vandaag, Holocaust Memorial Day. Wereldwijd wordt herdacht dat de nazi's 6 miljoen Joden, waaronder 1,5 miljoen kinderen, hebben afgeslacht. Maar soms heb ik het gevoel dat de wereld dat al lang vergeten is. Want het antisemitisme is vandaag veel groter dan in de jaren 30. En wat meneer Obama aan het uitbroeden is, daar ben ik ook niet vrolijk van. Zijn nieuwe minister van Defensie, Chuck Hagel, is per definitie anti-Israël. Hij heeft banden en sympathie met Hamas en verschillende jihadgroepen. En een van die jihadgroepen was verantwoordelijk bijvoorbeeld voor de gijzeling in Algerije. Dat ligt er niet om. Maar hij gaat er rustig mee door. Maar binnenkort zal de Heer Jezus gaan regeren vanuit zijn troon in Jeruzalem. De troon van David. Want God is getrouw. Zijn plannen staan vast. Zijn woord is de waard. En in Openbaring 19, daar is de Heer Jezus de ruiter op het witte paard, de vredevorst. En zijn naam wordt genoemd, er staat er zo mooi bij. Koning der koningen en het woord van God. Nou, hij komt eraan. Het gaat naar de bruiloft van het lam. De koning komt. En spreken van de Heer Jezus zelf. Ik noemde u nog een vierde spreken. En dat is een spreken van de Heilige Geest. Het laatste pericoopje. Nu dan koning of mensen, handel verstandig, laat u onderwijzen. Richters van de aarde, dient de Heere met vrezen. Laat u nog redden, allen die de Heer Jezus nog niet kennen. Het is nog genadetijd. Hoe lang? Ik weet het niet. Maar de tijd gaat heel snel. En die oproep komt ook tot ons. Als u nog niet kent en nog niet aanvaard hebt. Als hij nog geen koning over uw leven is. Als hij de dienst nog niet uitmaakt. Maak dan je leven op orde. Zolang het nog genadetijd is. Zolang u nog het leven hebt. Dient de Heere met vrezen en ontzag. Dat wil zeggen met eerbied. En verheugt u met beving. Dat wil zeggen met een heilige vrees. Er wordt vandaag veel over de liefde van God gesproken. Dat is helemaal waar. Maar ik ben bang dat wel eens vergeten wordt dat God ook heilig is. Dat moet altijd in balans blijven. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Hé, God is toch een God van liefde? Jawel. Dat heeft hij bewezen. Op Golgotha. Maar God is ook heilig. En daarvoor, voor u en mijn zonde, moest de Heer Jezus komen. En straks zullen allen die het offeren van de Heer Jezus hebben afgewezen, als de oordelen van God over deze wereld komen, en die gaan komen, leest u maar in Openbaring 6, dan zullen al die mensen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan voor de toorn van het lam? Bij mijn weten is dat de enige plaats in de Bijbel waarover de toorn van het lam wordt gesproken. Maar het staat er wel. Het gaat wel komen. Nog genadigdheid. En de Heilige Geest roept, laat je toch redden. Wees verstandig, luister toch. Opdat je voor de eeuwigheid gered wordt. Heel het wereldgebeuren vandaag lijkt op een soort wervelstorm. Alles is in beweging. Het woede van de volken, daar begon Psalm 2 mee. Men roept om sociale gerechtigheid, maar men blijft zelf een egoïst. Men roept om vrede. We zelf hebben geen vrede met God. En alle vertwijfelijke menselijke pogingen om vrede te scheppen zijn bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Omdat heel de wereld zich keert tegen het volk dat door Jezus Christus vrede op aarde is gebracht, heeft gebracht. Dat is in wezen de grote crisis vandaag. We leven, en daar ben ik mee begonnen, in het grote advent. De koning komt. Maar ik moet u nog wel wat bijzeggen. De koning komt voor Israël. En niet voor de gemeente. Vandaag een leer aan het opkomen dat zegt, wij moeten het koninkrijk bouwen hier. Wij. En als dat dan klaar is, dan kan de koning komen. Nou, dat staat niet in de Bijbel. Dat is wel leuk gevonden. Maar de koning komt voor Israël. Maar voor die tijd komt de bruidegom voor de bruid. Moet je niet te vragen hoe kort het allemaal voor de duur staat. En laten we nou eens eerlijk zijn. We kunnen als Nederlander een grote mond hebben. We kunnen de schijn ophouden. We kunnen geweldig debatteren en redeneren. Maar hoe is ons leven? En dat is bepalend als we alleen zijn. Ik weet niet of u wel eens in een situatie bent geweest dat u dacht dat u sterven moest. Hoe is dan je leven? Dan valt je masker af. Dan kan niemand je helpen. Je man niet, je vrouw niet, je predikant niet, je ouderling niet. Niemand. Dan ben je met de Heer alleen. Is het dan goed? Is dan alles opgeruimd? Er is een lied dat zegt, als Jezus morgen komen zou, had je nog één dag. Moet je over nadenken, had je nog één dag. Wat zou je dan doen? Nou, misschien een heleboel dingen regelen waar je nog nooit aan toegekomen bent. Nou, doe dat dan. Want hij kan vandaag komen, hij kan morgen komen. Maar u weet ook niet of u er morgen nog bent. Dat is de realiteit van het leven. Wees ten allen tijde bereid. De koning komt. Maar het was die koning die in heerlijkheid komt. Waarvan Johannes zei toen hij hem zag op Patmos en hij viel als dood voor zijn voeten. Nou, als er één is op aarde was geweest die hem kende, dan was het Johannes. Maar toen hij hem zag, zoals hij werkelijk was, viel ik als dood voor zijn voeten. Nou, die komt terug. In al zijn heerlijkheid en glorie. Maar het is dezelfde die op Golgotha naakt hing in de brandende zon. Vanwege u en mijn zonde. De geestelijke leiders hadden hem veroordeeld. De Romeinen hadden hem gekruisigd. Al zijn vrienden hadden hem in de steek gelaten. Petrus had hem verloochend. Judas had hem verraden. En God zijn vader had zijn aangezicht van hem afgekeerd. Daar hing hij. Tussen hemel en aarde. De hemel kon hem nog niet opnemen, want het offer was nog niet gebracht. En de aarde moest hem niet. Waarom hebt u mij verlaten? Omdat u en ik gered moesten worden. Dat is de boodschap van het evangelie nog steeds in deze genadetijd. En lieve mensen, spoedig zal dat bazuin klinken. Dan komt de Heer Jezus zijn kinderen thuis halen. De koning komt. Wat een dag zal dat zijn. Waar al Gods kinderen met verlangen naar uitkijken. En de vraag die we onszelf moeten stellen. Zijn wij bereid, gereed voor dat moment? Amen. We gaan met elkaar zingen 490 uit Johan de Heer. Als bazuin geschal des Heren klinkt en Jezus komst is daar. En als we dat samen gezongen hebben, dan gaan we dan graag naar drie liederen van de zusters. We willen samen danken. Ja, heren, wat zijn we toch erg eigenlijk bevoorrechte mensen. Dat we deze mooie dingen kunnen doen met elkaar. Dat we naar die prachtige liederen mochten luisteren die over u gaan. U de lof en de dank willen brengen. Dat we samen mochten zingen. Dat we uw woord mochten openen. En dat u ons bepaald hebt, heren, vanavond bij deze Messiaanse psalm. U zo duidelijk spreekt over de tijd waarin we leven. Heer, we bidden dat we het op zullen merken. Want u bent vandaag bezig een groot werk te doen. In deze wereld die snelt naar het einde. Bij uw volk Israël. Dat gaat naar haar volledig herstel. Naar de komst van de Heer Jezus. Ook bent u bezig uw gemeente te bereiden voor de ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht, zoals uw woord dat zegt. Al de tekenen onzer dagen zeggen mij uw komst genaakt. En Heere, geef genade dat we er ook op letten. Dat we wakend biddend zullen zijn en biddend wakende zullen zijn. We danken u voor het moment dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn. Dank u voor de ruimte die er steeds is. Voor de voorbereiding die de mensen hier doen. En wilt u zelf, heren, met alles tot uw heerlijk doel komen. We willen ook zo elkaar in u opdragen als we weer naar huis gaan. En morgen het leven van alle dag weer begint. Heren, wil ons dan op de plaats waar u ons gesteld hebt tot een zegen stellen. Dat we christenen mogen zijn die uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Want zoals Corrie de Boom eens een keer gezegd heeft, het allerbeste komt nog. En daar mogen we naar uitzien. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. En u nogmaals danken voor alles wat u gaf. Geprezen zij uw naam. Amen. U krijgt tijdens het voorspel van het volgende lied gelegenheid om uw gaven te geven. En dat lied dat zal zijn 450 Johannes de Heer, Daalberg het huis van gaan uw zegen. Daarna willen we nog kort met elkaar de zegen om elkaar, de zegen van de Heer, niet van mij, van de Heer bidden. En zingen we het tweede couplet tot slot. Dus eerst het eerste couplet, daarna de zegen, dan het tweede couplet. Maar daarvoor, tijdens het voorspel, de collecte. En de geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, met een ieder van ons zijn en blijven, totdat Hij komt en we Hem zullen zien in glorie en heerlijkheid. Maranatha. Halleluja. Amen.